Hey, superleuk dat je weer naar een nieuwe podcast luistert. Een podcast waarin ik je wat wil vertellen over Charlie. Charlie hebben we laten inslapen op 24 juli. Of eigenlijk op 23 juli. Op 24 juli hadden wij een afspraak staan om haar te laten inslapen. Ik vind dat altijd een beetje klinisch. Maar goed, onderaan de streep is dat wel hoe het gaat. En ook wel, ik heb andere podcasts waarin ik ook wel hier een beetje op inga. En waarin ik je ook echt wel wat vertel over de bloeduitslag. En ik heb er verschillende podcasts over. Ook over de reis erachter, waarin ik heel erg geloof. Maar ik merk ook dat er mensen zijn die zeggen, hey, wat is er dan gebeurd? En oh, heb ik wat gemist? En wat was er dan? Nou, wat was er dan? Charlie is dus op 23 juli... sinds 23 juli is ze niet meer bij ons. Gewoon letterlijk niet meer. En het is nu op het moment van de podcast opnemen 22 augustus. Dus we zijn bijna een maand verder. En op 19 augustus zou Charlie 1 jaar worden. Dat betekent dus dat Charlie net 11 maanden was. Charlie die was ziek. Een van de consequenties van enerzijds een buitenlandse hond. Ik heb daar ook een podcast over. En eigenlijk vraagt het om zoveel nuances en er valt zoveel te zeggen. Want ik denk nu, ja, waarom begin ik daarmee? Maar we hebben Charlie gekozen. Helemaal niet per se een buitenlandse hond om een buitenlandse hond te redden. Maar ik heb er ook niks op tegen. Daar doen we zodanig research in dat we gedragstechnisch relatief goed weten waar we mee te maken hebben. Wat voor soort rassen er mogelijk in zouden kunnen zitten. Maar dat is ook gissen. Ja, daar kun je DNA-testen voor doen. Hebben we tot dusver nog niet gedaan. Want het beestje was nog maar 11 maanden. En sinds 4 maanden bij ons. Dus zo heel erg lang is ze bij ons niet geweest. En wat is nou het geval? Charlie die kwam met 4 maanden bij ons. Ze was toen 4 maanden. En ja, eigenlijk gewoon wel een verhaaltje bij zich. Echt wel anders dan gewoon nog een pup van een goede fokker met een goede start. En tegelijkertijd niet zodanig rugzakje. Dat het functioneren beïnvloedt en je echt meteen met wat te stellen hebt. Charlie, dus dat ging eigenlijk allemaal vrij soepel. De puppy tijd en fase, ondanks dat je gewoon je puppy perikelen hebt. Ik bedoel, dat zou ongezond zijn als je die niet zou hebben. Dus die hebben wij ook gehad. En de puberteit in. En het is wel zo dat ik achteraf echt wel vaker heb gezegd van, ik vind er eigenlijk te rustig voor de puberteit. En Charlie die heeft een auto-immuunziekte. Had een auto-immuunziekte, want inmiddels heeft ze die niet meer, want ze is ze niet meer. En dat is een beetje een flauw grapje, maar en ze had een auto-immuunziekte. En daar zijn we natuurlijk achteraf achtergekomen, hè? Want ja, er beginnen wat dingetjes. Ik kwam een keertje thuis en toen viel ze een soort van weg. Maar niet echt, maar dat ik dacht, doe je nou anders of doe je nou niet anders? Maar goed, hè, je denkt ook niet meteen, dat is raar. Vervolgens komt mijn man thuis. En toen viel ze wel weg. Dus ik zag dat ze naar hem toe liep, in haar opwinding. Altijd met een stukje leukigheid, maar ook wel een stukje gekkigheid. Want opwinding gaat, een hond die jou begroet als je thuis komt, daar kan van alles achter zitten. En bij Charlie zat daar een stukje leukigheid achter. Mijn man die had zijn nette broek aan, dus die was een beetje aan het brommen. Helemaal niet gewoon als in erg of zo. We vinden dat ook helemaal niet erg, maar het was in één keer heel veel. Charlie is een conflictvermijdend hondje. Gaat heel snel een soort van pleasgedrag laten zien. Dus ja, je gaat dan meteen denken, zou het komen dat, dus dat emotie zo heftig is. Want emoties zijn voor haar heel snel heel heftig. En als je please, is dat heel snel, zoals je het conflict niet wil. Dus we hebben ook wel gedacht, zou dat dan daardoor komen? Was mijn man dan echt zo heftig? Anyway, Charlie die viel weg. Al sinds ze viel echt even op de grond, een paar seconden. Niet volledig buiten bewustzijn, maar wel echt wegzakken. En echt 10 seconden staat ze weer op, was het klaar. Nou, dat herhaalde zich een paar keer. En je gaat dan natuurlijk zoeken. Wat zou dat kunnen zijn? Is daar fysiek iets aan de hand? Is er, een beknelde zenuw? Noem het op. Dus je gaat op allerlei fronten gaan nadenken. Je gaat nadenken over het gedragstechnische stuk. Zit er misschien een stuk verlatingsangst toch achter? Ondanks dat ik ook wel zeker wist dat dat niet zo was. Maar ja, je gaat alle kanten op. Waarom die verlatingsangst? Omdat het heel vaak was als wij terugkwamen. Dus als wij terugkwamen en in dat begroetingsstukje, dat je dan dacht, is die emotie zodanig heftig dat dat voor uitvallen zorgt. Hè? Dat kan natuurlijk. En natuurlijk, fysiek. Dus fysiek ergens klopt er iets niet. Want hoe je het ook went of keert, hoor je ondanks die emotie niet weg te vallen. Beknelde zenuw noemde ik net. Niet omdat ik dacht dat er iets niet goed zat. Maar vanaf het begin dat ik haar had, dacht ik wel, ik moet een keer met jou even kijken naar die rug. Het zit je niet in de weg. Maar ik heb wel altijd gedacht van, daar moet ik even een keertje naar laten kijken. Nou, dat het niks ernstig was, dat klopt ook. Maar de plek waarvan ik dacht, dat zit niet helemaal lekker. Nou, daar zat het ook niet helemaal lekker. Dat kan van alles zijn. Ik denk dat of wij, jij en ik nou, of onze honden naar een fysiotherapeut of osteopaat gaat, als je daar iemand mee laat kijken, ja, dan is er eigenlijk altijd wel wat te vinden. Nou goed, natuurlijk niet alleen naar de osteopaten. We hebben alles eigenlijk meteen ingezet. Dus zowel bij collega's van mij van, hé, waar denk jij aan als je dit ziet? Het nam ook toe. En we hadden afspraak staan bij de dierenarts. Die afspraak die was, ik weet het niet meer, wel pas over een week of zo. En in die week was er eigenlijk een toename. Binnen die week kon wel de osteopaat komen kijken. En als het zou veranderen, konden we natuurlijk wel eerder bij de dierenarts terecht. Het nam toe, in die zin, de frequentie van het flauwvallen nam toe en de heftigheid. Dus eigenlijk een beetje, ja, moet je dat zeggen, het duurde langer voordat ze weer terugkwam. Nog steeds niet heel lang, maar je zag gewoon dat het haar ook meer energie kostte. En wij zagen ook dat ze in het algemeen minder energie had. Uiteindelijk was het eigenlijk zo erg dat ik volgens mij, ik weet het niet eens, maar ik was weg, een nachtje. En mijn man die belde, of wilde mij eigenlijk bellen, die zei van ja, eigenlijk is beter gezegd, hij wilde bellen, maar hij heeft mij uiteindelijk niet gebeld. Maar Charlie ging mee naar boven omdat we dat flauwvallen zagen. En ik vond het niet fijn dat ze dan alleen beneden zou slapen. Dus ik zei, we nemen haar weer mee naar boven. In de puppytijd lag ze ook veel bij ons boven. Zodat we haar gewoon goed in de gaten konden houden. Charlie ging mee naar boven en een van de kinderen werd wakker in de ochtend. Arjan ging daar kijken en deed de deur dicht met het idee van, dan is Charlie niet meteen bij de kinderen. En toen kwam hij terug en toen lag Charlie aardig van pampers op de grond. En ik beschrijf dat even zo, maar ook wel dat hij dacht, is ze er nog wel? Nou goed, op het moment dat hij dat dacht, kwam ze weer in de benen. Heeft hij mij niet gebeld om mij niet meteen ongerust te maken en gewoon even aan te kijken hoe het gaat. Uiteindelijk belde hij mij en op het moment dat ik thuis kwam, was het eigenlijk echt veel erger. Dus heb ik de dierenarts gebeld en zei ik van, ja, weet je, we moeten hier gewoon nu naar gekeken worden, want dit kan niet. Toen kwam ik bij de dierenarts en toen ging het eigenlijk heel snel, want toen zeiden ze, ja, dit was op het nippertje. Ja, echt letterlijk op het nippertje, als in ze was zo al aan het wegzakken dat het ook had gekund dat ze daar weg zou vallen. Dus eigenlijk zou overlijden. Daar kwamen we achter dat Charlie gewoon ernstige bloedarmoede had, om het maar even zo te verwoorden. Haar slijmvliezen waren echt totaal niet op orde. En haar lichaam brak haar eigen rode bloedcellen af. Dus een auto-immuunziekte. Nou, dan wil je kijken waardoor wordt dat getriggerd. En ik ben geen dierenarts, dus vergeef me als ik het verkeerd uitleg. Maar waar het op neerkomt is, dat kan primair zijn of secundair. Het staat op zichzelf of het wordt door iets getriggerd. En nou, dan ga je natuurlijk denken aan buitenlandse ziektes. Hè? Dat is iets waar je mijn buitenlandse hond echt als eerste naar kijkt. Hè? De buitenlandse parasieten die echt een probleem zijn. Dat is ook iets waar ik me echt bewust van ben. Dus op het moment dat ik een buitenlandse hond neem, ik heb daar ook een podcast over, dan zitten daar een aantal consequenties aan vast. We hebben het altijd over het trauma, het rugzakje wat zo'n buitenlandse hond kan hebben. Maar wat we ernstig onderschatten zijn de lichamelijke gevolgen. Ook wel, hè, of op dit gebied, of op het gebied van een hond die beschoten is, aangereden is of wat dan ook. Dus dat zijn soms ook echt klachten die je niet eens altijd ziet, die gedragstechnisch dan op een bepaalde manier toch naar voren komen, waar eigenlijk fysiek weer iets achter zit. En dan heb je de buitenlandse parasieten. Ja, dat kan van alles zijn, maar leishmania, ehrlichiose, dat zijn tekenziektes. Nou, leishmania niet trouwens, de wormen. Nou ja, daar kan ik nog heel lang op doorgaan. Gelukkig zat dat er niet achter. In die zin, zoals ehrlichiose, om even twee voorbeelden te pakken. Ehrlichiose is een tekenziekte, is nog wel relatief goed te behandelen. Maar als het leishmania is, dan wordt het al een stuk lastiger. Ligt er even aan hoe je daarnaar kijkt, maar regulier gezien zeggen ze dan, dat is een stuk lastiger. Dus enerzijds is het mooi dat daar niks geks uitkomt. We hebben wel voor de zekerheid meteen een behandeling ingezet op die buitenlandse ehligiose in dit geval. Dus de buitenlandse tekenziekte ehligiose. Omdat, om te voorkomen dat als dat de trigger is, het daardoor niet erger zou worden. Nou, die waardes uit die bloedtest, die waren minimaal. Dus dat hebben we eigenlijk gestopt. Maar ze heeft wel meteen 20 milligram prednison gekregen. Nou, even voor de helderheid, Charlie is 10 kilo. Dus ze zit dan aan een forse dosering prednison. En ja, daardoor ging het... nou, ik moet eigenlijk even een stapje terug gaan. Met Charlie ging het dus niet goed. Dus ik mocht Charlie weer even mee naar huis nemen. Om ja, eigenlijk af te wachten wat die bloeduitslagen waren. En ik denk dat ik echt anderhalf uur later of een uur later gebeld werd... dat Charlie met spoed moest terugkomen... omdat de waarden ook echt zo slecht waren... dat Charlie een bloedtransfusie kreeg... die ook ter plekke plaats kon vinden. Gelukkig, godzijdank. Want er was een hond van een collega, een grote hond... die de bloedtransfusie kon doen. Nou, bij een hond hoef je niet te meten of de bloedgroep overeenkomt. Althans, de eerste keer niet. En dus de eerste keer niet. Dus dat kan eigenlijk meteen gegeven worden... Charlie knapte heel snel op en dan rond een uurtje of negen... Ik denk dat ik haar rond een uurtje of drie of vier heb gebracht... en rond een uurtje of negen mocht ik haar weer ophalen, half negen. Nou, daar was eigenlijk weer de Charlie die als wij kenden, volle energie. Wel met stress natuurlijk en je ziet ook dat het haar veel gekost heeft... maar ze was er weer. Ze had wel een reactie gekregen op de bloed, want dat kan dus wel... zonder dat dat meteen heel heftige gevolgen heeft... maar ze had een opgezet gezichtje. Wat betekent dat voor een volgende keer... er wel een bloedbepaling gedaan zou moeten worden... omdat het dan wel een risico gaat zijn. Anyway, Charlie heeft bloedtransfusie gekregen. Charlie kreeg 20 milligram prednison mee... en we konden de behandeling voor de ehligiose stoppen. Omdat, en die uitslag kwam ietsjes later dan hetgeen wat ik hier vertel. Dus we hebben die ehligiose behandeling... misschien een dag of vijf of zo gegeven... Charlie die knapte op. De eerste dag kostte het haar nog veel. En de tweede dag ja, zagen we eigenlijk onze Charlie weer terug. Maar goed, het punt blijft dat het nog steeds reten spannend is. Want waarom heeft zo'n jonge hond deze auto-immuunziekte? Breekt het lichaam de rode bloedcellen af? En zaten we op een zodanig kritiek punt? Want kritiek was het wel degelijk. Als we een paar uur later waren geweest, dan was Charlie er niet meer geweest. Onderaan de streep zijn we daar nog steeds. En ik zeg dat een beetje met een grap. Misschien als ik het onthoud, kom ik daar zo meteen nog op terug. Dat ging hartstikke mooi in die zin. Ik denk dat ik 2 weken later een check heb gehad. Ging eens kijken naar de bloedwaardes. Uit mijn hoofd zijn we van 3 naar 11 gegaan of zo. En je wilt dat die tussen de 13 en de 20 ligt. Dan denk je, nou, dat is een mooie stijging van 3 of 4 naar 11. Maar als die tussen die 13 en die 20 hoort te liggen... hebben we dus nog wel een weg te gaan. En zitten we al op een hoge dosering prednison... En is het dus zo dat we na 2 weken nog steeds niet daartussen zitten? Dus ja, zijn we tevreden? Ja. Maar dat die dosering hoger is, is ook logisch, want ze heeft een bloedtransfusie gehad. Dus dan is alsnog de vraag, in hoeverre is dit dan van haarzelf? In hoeverre is dit dan getriggerd? In hoeverre, waar staan we nu eigenlijk? Dus verder met die 20 milligram prednison, waarvan ik ook wel zag, oké, daar heb je last van. Maar we hebben dat wel. Bij honden kan dat wel. Je kan het iets langer geven ook dan bij mensen. En er zijn wat minder bijwerkingen. Maar je kan dat natuurlijk niet super langdurig geven. Dus wat is het geval? 2 weken verder, we hebben die test gedaan. En vervolgens, tussen die 2 en 3 weken, zie ik op vrijdag... vraag ik me af of haar slijmvlies er nog wel zo goed uitzien. Maar goed, weet je, om heel eerlijk te zijn... ik zie zulke dingen altijd in een super vroeg stadium. Ik geloof en volg daarin inmiddels heel erg mijn gevoel. Maar soms is het ook zo dat ook mijn stemmetje in mijn hoofd zegt... klopt dat dan wel? Dus dan heb ik mensen in mijn omgeving, ja, nou, zal dat dan wel? En niet om dat weg te praten bij mij, maar die zien dat dan niet en ik wel. En ik twijfel dan al in mijn gevoel, zit niet goed. Volgens gaat daar een zaterdag overheen, twijfel ik ook. Ja, wel niet. Wij gingen een avondje weg naar een bruiloft. Je kent dat wel, dat gevoel dat je dan denkt, ja, hadden we nooit moeten doen... Had geen verschil gemaakt trouwens hoor, maar we gingen wel naar die bruiloft, we kwamen terug. Mijn zus heeft op de hond gepast en die zei al van, ja weet je, volgens mij klopt dat niet helemaal. Dus eigenlijk stonden we binnen 3 weken op precies hetzelfde kritieke punt als die donderdag of zondag daarvoor, dat Charlie die bloedtransfusie kreeg. Dus wij weer met spoed naar de dierenarts op hetzelfde kritieke punt. En ergens dus nog slechter, want ze was echt heel erg slecht aan toe. Wat kreeg ze? Wederom een bloedtransfusie. Dat is niet erg hoopgevend als je een hond die ook nog volop in de medicatie zit en een bepaalde behandeling krijgt. Ja, dat zeg maar. En dat je gewoon binnen 3 weken weer zodanig op hetzelfde kritieke punt bent. Of dus misschien nog wel erger. Dus dat geeft niet veel moed. En dat maakt ook dat je denkt, wat gaan we hiermee doen? Maar goed, dat beestje, ik noem het even dat beestje, maar die lieve Charlie, die is er zo kritiek aan toe. Dat je in dat moment ook niet kan beslissen van, nemen we hier afscheid of niet? Want als je de andere podcast luistert en als je weet en als je misschien het hele proces met Nimrod hebt gevolgd, dan kan dat, dan mag dat van mij. Als dit het is, dan is dit het. Ik geloof niet in rekken om het rekken. Ik geloof ook niet in laten slapen om het lijden. Ik geloof heel erg in het proces. En wat geeft de hond hierin aan? Maakt ook dat ik zelf altijd afstemmingen doe, dat ik readings doe. En op zulke kritieke punten ook readings doe met dierentolken, met collega-dierentolken, om mijn eigen belang er tussenuit te halen. Want mijn belang is natuurlijk dat Charlie blijft leven. Goed, emotioneel. Ik zeg, ik kan dit nu niet beslissen, dus we gaan nog een keer voor een bloedtransfusie. En dat is ook wat de dierenartsen zeggen. Van, hè, als het mijn hond zou zijn geweest, dan zou ik nog 1 keer een bloedtransfusie doen. En dan kijken. Dat betekent ook dat je optioneel nog in allerlei onderzoeken kan gaan duiken. Alleen, die onderzoeken, nou, laat ik zo zeggen, Charlie heeft de bloedtransfusie gekregen, knapt op, maar toch anders dan de eerste keer. Dus ze knapt wel op, tuurlijk, want het is beter. En toch kost het haar meer. En wat ik ook zie is dat de prednison zijn tol begon te eisen, want ze zat echt minder lekker in haar vel. Dat merkte ik aan dat ze wat begon te brommen naar de kinderen. Ze was echt haarzelf niet meer. Knorriger. Wisseling in etenslust. Het was gewoon, het is gewoon niet wat je wil zien. Het beestje is 11 maanden. Oké, goed. Als je ziek bent, ook al ben je 11 maanden, voel je je niet lekker. Als je er maar weer bovenop komt. Maar goed, erg hoopvol is het niet. We konden in een heel onderzoeksweg gaan stappen, om het maar even zo te zeggen. En dat hield me heel erg bezig. Dus de dierenarts gebeld, onze eigen dierenarts. Hè, want voor de spoed op die zondag kwamen we bij een andere dierenarts terecht. Wij zijn er op dat moment naartoe verwijzen. En ik zei, ja, weet je, als wij die onderzoeken gaan doen, wat dan? En toen zei ze, ja, als jij onderzoeken gaat doen, Aniek, dan is het niet per se zo dat daar iets lichtzinnigs uit gaat komen. En dan weet je het alsnog niet. Daar gaan behandelingen achter zitten en dat gaat niet leuk zijn. Toen zei ik, ja, dan wil ik het eerst wel ook even aankijken. Niet omdat het hoeft, het mag. Het hoeft niet lichtzinnig te zijn. Er hoeft geen. Nou, laat ik zo zeggen, waar stuur je op of zo, snap je? En eigenlijk weet je niks. En omdat er tot dusver geen enkele trigger leek te zijn, Het is allemaal heel vaag, snap je? Als je nou iets hebt om hem vast te pakken, dan dat. Maar er was niks. En toen zei ik, ja, dan laat ik het heel even gaan, want ik heb dit ook even te verwerken. Voordat ik zomaar een beslissing maak je gaat aan alles denken. Je gaat ook aan het financiële plaatje denken. En ik wil daar heel graag bij uitleggen. Voor mij en ons speelt het financiële plaatje niet een rol. We kunnen dat ook dragen. En dat draag ik ook met liefde. Dus, en dat hebben we ook gedaan. Maar natuurlijk ga je daar ook naar kijken. Want als het water naar de zee brengen is, wat ben je dan aan het doen? En als alle pijlen die kant op wijzen, ja, dan ga je daar ook rationeel realistisch naar kijken. Maar voor mij is het ook belangrijk om daarin een afstemming te hebben en ook te kijken, maar wat zegt het gevoel hierin? Wat is eigenlijk logisch? Dus ik wil alle facetten benaderen, maar omdat je in emoties zit, is het natuurlijk soms wat lastig om daar direct in te zakken. Eigenlijk, en gek genoeg, ben ik ook gewoon delen kwijt. Doordat ik er nu over spreek, komt het weer terug. En misschien is het ook goed dat ik erover spreek. Misschien een stukje eigen verwerking. Want ik merk ook, ik heb 6 weken vakantie. Nog tot en met 2 september. Hier in het noorden gaan de scholen weer 2 september. En de vakantie is begonnen op, ik weet het niet, 19 juli of zo, 20 juli. Dus het begon eigenlijk, het was de start van onze vakantie. En ik merk wel dat er gewoon heel veel gebeurd is. Ondanks, of ongeacht, misschien wat het beter gezegd, maar de berusting die er is in de keuze die we hebben gemaakt in het feit dat Charlie er niet meer is. En daar heb ik wel een andere podcast over. Charlie ging eigenlijk heel snel achteruit. Gewoon echt heel snel. Ik denk dat ze... Ik weet niet eens wanneer we die afspraak hebben gehad. Ik denk dat ze volgens mij ze binnen anderhalf week hebben haar laten inslapen uiteindelijk. Dus volgens mij zat daar net anderhalf week tussen. Uiteindelijk is het ook zo dat ze de laatste 2 of 3 nachten ontzettend aan de diarree was. Echt ja, super sneu. En de allerlaatste nacht gingen wij met z'n allen beneden logeren. Gewoon in het kader van de vakantie is begonnen. Laten we wat leuks doen, laten we wat luchtigs doen. Dus we de matrassen van de kinderen naar beneden, van ons, de beamer aan. Gezellig een filmpje kijken, Charlie bij ons. Maar mijn man die is er wel misschien wel 6 keer uit geweest. En ze was zo ziek. Daar waar ze 's nachts nog de energie had, ronddrentelde. En dat deed ze de laatste dagen heel veel. Heel veel ronddrentelen, heel veel onrust. Dus ook een gevolg van de prednison, maar dat werd meer. Dat vergrootte uit. En ja, wat is het geval? Daar waar ze dat deed, kwam in één keer vanaf de ochtend, 1 uur of 9 of zo, het contrast van een hond die totaal van pampus op bed lag, op de bank lag, zich terugtrok, in de bosjes lag, in de tuin dus in de bosjes lag, achter de bank lag en wegzakte. Echt wegzakte. En dan niet als in slaap, maar gewoon dat je weet, dit is klaar. Hier kun je gaan trekken en gaan rekken en gaan doen. Die vrijdag ervoor heb ik een reading gehad. In dit geval bij Simone Ottervangers. Die naam heb je vast wel eens vaker bij mij voorbij gekomen. Zij is degene bij wie ik veel opleiding heb gevolgd om zelf dierentolk te worden. En eigenlijk degene, als ik een spoedconsult wil, dan ga ik naar haar toe. Waarom? Omdat ik weet dat we direct de diepte in kunnen gaan en duiken. En er kwam eigenlijk naar voren wat als ik zelf ook, als ik met de biotent zou werken en dat soort dingen, elke keer op uitkom. Voor Charlie is het goed om het aardse, het fysieke lichaam, los te laten. Ja, oké. Nou, daar komt dan, ik weet het niet precies, die heb ik die vrijdag gehad of zo. Dus dan denk ik dat er tussen de dierenarts de tweede keer de bloedtransfusie 2,5 weken heeft gezeten. Want we hebben zondag bloedtransfusie gehad. Die vrijdag erop heb ik een consult gedaan bij Simone. En ik denk dat we toen nog een week hebben lopen malen over dat consult. Want hoe je het ook went of verkeerd, gaat je kopie er weer mee vandoor. Ja, wat gaan we dan doen? Oké, ze wil zelf weg. We zagen Charlie, je ziet dat levendige beestje. Ik bedoel, wat moet je ermee? Dat is gewoon super lastig. Je schiet in je kop, je zakt er in je lichaam, je weet wat je moet doen. Maar ook wel, het heeft ook zijn tijd nodig om te wennen aan het feit dat Charlie eigenlijk aangeeft. Voor mij is het goed zo. Voor mij is het klaar en laten we gewoon afwachten. En zij had zelfs de wens om gewoon weg te zakken. Zonder poespas, zonder ruis, zonder wat dan ook. Dat zou eigenlijk ook betekenen dat we hadden kunnen zeggen, we stoppen de prednison. Enzovoort, enzovoort. Nou, dat heb ik zo gedaan dat ik de dierenarts heb gebeld en gezegd, oké, weet je, ik wil in ieder geval dat je nog een keer checkt, want ik had het idee dat we toch wat achteruit gingen. Ze konden nog niet bloed prikken, want de bloedtransfusie was net geweest en ze hadden geen startpunt, dus dat is lastig om dan iets te bepalen. Ze heeft haar gecheckt, ze vond eigenlijk dat ze er heel goed uitzag. Dus ja, als je dan eerst dat consult hebt gehad en vervolgens dat hoort, dan gaat je kopje er zeker mee vandoor. Waarom? Er is een verlangen en er is hoop. En die hoop maakt dat je toch denkt, ja, maar wat als? Wat als hier toch winst te behalen valt? Terwijl je eigenlijk weet, ook gewoon gezien de statistieken, dat dat niet zo is. En als je dan ook nog de wens en het verlangen van Charlie hier op die laag hoort. Ja, wat ben je dan aan het doen? Oké, maar goed, hè, Charlie is superleuke hond. Dus, nou, snap je, dat was achteraf gezien ook wel misschien intenser dan ik op dat moment door had. Want je gaat door en je maakt keuzes en beslissingen. De verlangen ligt er dus van Charlie ook. Van voor mij is het goed en voor mij mogen jullie mij laten gaan als we het gewoon laten gaan. En achteraf denk ik ook, als je kijkt naar haar zielsreis, haar wens, haar boodschap waarvan ik al vaker ook zelf op het punt kwam van ik ben hier, maar het is tijdelijk, om mij zo uit te leggen, ja, dan denk ik eigenlijk dat ze de eerste keer al weg was geweest. Maar goed, het is ook logisch dat wij wel doen. En er zit niks. Er zit niks achter of zo. En ook geen verwijt of zo. Maar ik denk als we het natuurlijke proces volgen zonder... Ja, dit denk ik nu gewoon hardop, hoor. Maar het is natuurlijk ook iets heel moois, hè. Van, we zijn heel vaak bang voor de dood om het kwijt te raken. En, En ergens is soms ook... Ja, het is heel relatief, want ik weet ook dat er honden zijn die... Charlie gaf ook zelf ook heel duidelijk aan van het is klaar zo. En er zijn ook gewoon honden die waarin het vechten voor dat leven wel heel belangrijk is. En dat daar juist het leerproces in zit. Nou goed, dan weet ik toch een beetje iets die kant op. Maar terwijl ik het eigenlijk gewoon heel klinisch wilde houden van nou, wat is er dan eigenlijk gebeurd? Puntje bij het paaltje. De laatste dagen ging het toch minder, ondanks dat we die... Hè, zondag die tweede bloedtransfusie, vrijdag dus dat consult bij Simone. En dan zeggen ze die dinsdag of die woensdag daarna bij de dierenarts. Waarvan ze zijn, nou, het ziet er met deze resultaten eigenlijk nog heel erg mooi uit. En zelfs wel zo dat ik hek stond bij de kassa en zo. Dat ze zeggen van, ja, wat als? En wat als hoop op een wonder of zo? Ja, weet je, dan gaan natuurlijk alle lampjes van hoop die in je zitten, die gaan branden. Toen ging het eigenlijk ook in één keer heel snel toch weer achteruit. En dan vooral ook in gedrag. Ik zag haar voor een tweede keer grommen. Ze snapte een keer naar de kinderen. Nou, geloof me, Charlie paste niet. Ondanks dat iedere hond kan snappen, happen, bijten hoor. En dat blijkt ook. Maar snap je, het is iets wat niet zo snel binnen het gedragsrepertoire van Charlie naar voren kwam. Ze zat er gewoon absoluut niet lekker in. Erg onrustig. De prednisone begon ook zijn tol te eisen en ik heb ook gevraagd, als we het toch niet weten, kunnen we hem dan ook op 10 milligram zetten. Dus dat gingen we doen. Prednisone afbouwen kan ook voor diarree zorgen, maar ze was er zo slecht aan toe. Zo slecht. Ze stonk ook zo gigantisch erg. En gewoon helemaal op. En eigenlijk is het zo gegaan. De 23e dus, die avond daarvoor hebben we met z'n allen bij elkaar geslapen. Was de hele nacht onrustig. Is mijn man, dan weet ik hoe vaak, uitgegaan. Kon ze haar rust maar niet vinden. Ik weet nog dat we beneden lagen op die matras en dat ik zei, het is zo sneu, ze kan geen moment stil liggen, zo onrustig. En dat draaide dus in één keer om naar een hond die wel rustig lag, maar wat dus te contrasterend is. En daar ging ze achteruit, daar zakte ze zelf weg. En zodanig ook echt dat ik de dierenarts belde, dat ze zei, ja, dat kan morgenavond. En dat ik tegen Arjan zei, volgens mij moeten we eerder heen gaan, omdat ik niet zeker weet... niet of het wel of geen lijden is, maar gewoon een lastige kwestie. Dus we konden dezelfde dag nog heen, nadat de praktijk zou sluiten, dus uit mijn hoofd rond 5:30. Toen was ze nog verder weg. Ze heeft eigenlijk, een hond die je laat inslapen krijgt 2 prikken. En de eerste is eigenlijk een soort narcose en ze was weg. Dus die tweede heeft ze gekregen, maar ze was weg. Ze was heel snel weg. Dus ze lag op de tafel. Totaal geen kick gegeven, helemaal niks. De dierenarts heeft een spuitje gegeven. Ik heb haar op mijn arm genomen. Maar van het moment dat ik naar de behandeltafel, naar de stoel achter mij, daar zit een meter tussen, was ze weg. En toen realiseerde ik me ook van, wow, wat heb jij lopen knokken? Wat heb je lopen knokken? Het lichaam was hartstikke op. Dat vond ik heel fijn om te zien in die zin, omdat je natuurlijk, hè, ik geloof, en ik denk als je me langer volgt, dan weet je dat ook. Ik geloof heel erg in die laag erachter. Er zijn mensen die zeggen, wauw, wat ben je dapper? Voor mij gaat het niet over dapper. Ja, misschien is het dapper, geen idee, maar het heeft gewoon voor mij veel meer te maken met dat ik hierin geloof. Ik geloof dus, voor mij is doodgaan zeg maar geen zwaar thema. En Charlie heeft dat eigenlijk alleen nog maar weer meer bevestigd. Charlie zei ook van, hè, wat als dood geboorte is? Wat als dood geboorte is van iets nieuws? En nou, dat eigenlijk, weet je. Dus die lading zit er voor mij helemaal niet op. Maar je hebt natuurlijk gewoon wel het menselijke proces. En dat je daarnaar kijkt en gewoon Aniek hier. En dat ik keek en dat ik dacht, ja, dit is echt meer dan goed geweest. En wat ik ook merk is dus... Een week later gingen we op vakantie en ik zie nog, volgens mij de 26e of zo, de Olympische Spelen die starten. Ik was een rondje aan het lopen en ik had nog wat zakelijke dingen af te ronden die ik eigenlijk al had afgerond, want mijn vakantie was al begonnen. Het team zou het voor mij verder draaiende houden en toch gewoon en dat, weet je. En ik merkte gewoon dat ik zo klaar was met beslissingen nemen, want dat hebben we zoveel gedaan. Wat ga je doen? Hoe zit dat? Beslissingen die echt wel over iets gaan. En dat ik eigenlijk nu pas merk dat ik denk, oh ja, dat was echt wel veel. De beslissingen die je ook emotioneel gaat afwegen, waarin voor mij de lager achter heel belangrijk is. Die ik altijd wil afstemmen in mijzelf, met de anderen. Naast gewoon de statistieken, dus hoe staan we ervoor? Dus dat was ons verhaal, onze korte reis met met Charlie 7 maandjes heeft ze bij ons geleefd, waarvan dus nog een dikke maand met Nimrod. Nimrod hebben we namelijk in januari laten inslapen dit jaar. Dus we zijn in een korte klap 2 honden kwijtgeraakt. Waarbij eigenlijk het gemis van Charlie groter is dan Nimrod. Omdat met een oude hond is het rouwproces begint veel eerder. Dus zo'n hond takelt af. Die wordt 19, 11, 12, 13. Maar met de jaren ga je minder doen. Met de jaren doe je minder van die activiteiten die je deed met die jonge hond. Hè, van pup tot een jaar of 9. Zit je daar volop in en je ziet steeds meer. Ik bedoel, toen Nimrod 9 was, fietste ik nog met hem en zo. Maar je ziet wel, dat kantelpunt. En ik zeg 9 jaar, maar dat is natuurlijk heel relatief per hond. Maar je bent dus in het leven, je hebt eigenlijk al een soort levend verlies in die zin. Eigenlijk zelfs zo, er was een soort van levend verlies, want ik miste mijn maatje Nimrod. Want dat wat er was, is er niet meer. Want ik had er vooral een oude hond, die zich al heel erg terugtrok. Die al heel erg veel op zijn mat lag. En al heel erg... Ja, in dat proces naar overlijden toe zat, wat een lichaam natuurlijk doet. Hè? Dat is een automatisch fysiek proces. En met Charlie, of beter gezegd, dat verlangen in mij kwam heel erg van... Weet je, ik wil zo graag weer dat maatje naast mij, ondanks dat Nimrod er nog was. Hè? Voor mij gaat het niet over of. Nimrod was nog steeds mijn maatje. Wat is het verschil? Dat rouwproces, dat sluimerde er dus bij Nimrod. Dat kwam niet pas toen. Alleen Charlie... ik zei echt van, weet je, ik wil zo graag weer een hondje. En we hebben er echt de tijd voor genomen. We hebben dat echt niet de eerste beste genomen. En ja, eigenlijk dat. En toen was Charlie er en nu is Charlie er niet meer. En het gemis zit veel meer in dat Charlie nog echt levendig was. Ondanks dat, hè, Charlie was gewoon een jonge hond die op het laatste wel ziek was. Maar daartussenin toch ook nog heel erg haar opleefmomenten had. En gewoon bij ons was. En knuffelig en een springende veld. En je ging op de bank zitten en ze kwam bij je zitten. Want ze dacht, nou, nu gaat het gebeuren. Nu word ik geknuffeld. En eigenlijk zit er geen niet per se gemis op Charlie. Want dan is de vraag... Want er zit zoveel berusting in onze reis. Maar er zit ook een gemis in het verlangen wat er was. Namelijk dat maatje naast me. Ik mis heel erg het maatje naast mij. En in hondvariant, laat ik het dan maar even zo zeggen. Snap je? Ik zei ook wel met regelmaat, ook bij Nimrod, maar met Nimrod, dat ik zei, ja, het lijkt me ook heerlijk om geen hond te hebben. Want Nimrod was ook vaak, Nimrod was een hele serieuze hond. Een hele mooie, stabiele, zelfverzekerde hond. Allemaal in balans, dus de proporties waren goed. Maar Charlie gaf heel veel luchtigheid, heel speels, heel licht, heel, dat. En nu als ik geen hond heb, denk ik van, nou, geen hond, dat is het ook niet helemaal. Hoe dan ook, dit is het verhaal met Charlie. Wellicht dat ik wat vergeten ben. Maar dit is wel de reis geweest waarin Charlie in een relatief korte tijd achteruit ging. Waarbij ik wel al vaker heb gezegd dat ik het gedragstechnisch raar vond dat zij zich in de puberteit zo gedroeg. Ondanks dat Charlie altijd... Charlie is het type hond waar iets makkelijks in zit, zeg maar. En ik ben zelf ook wel... Ik weet niet welke rassen erin zitten. Ik heb die DNA-test niet gedaan. Waarvan ik ook niet altijd weet in hoe verre dat echt 100% betrouwbaar is. Maar als daar vanuit de stichting kreeg zij Cocker mee. Cocker Spaniel. Kooiker zou me niet verbazen. Ze had zwarte vlammen oortjes. Als je keek naar het gedrag zou dat ook heel logisch kunnen zijn. De Cocker, de Kooiker. Ja, weet je, er kon ook wel tackle in zitten, want je hebt ook tackles met van die zwarte vlammen om de oren. Het was een hondje van 10 kilo, misschien 30 centimeter hoog of zo. Er kan ook wel toller in zitten. Hoe je het ook bent of verkeerd, als je kijkt naar de Cocker en de Kooiker, auto-immuunziekte, dan is de vraag, is dit te wijden aan de buitenlandse hond? Of heeft dit te maken met de rassen die erin zitten? Of heeft het gewoon te maken met de zielsreis die iets triggert om het lichaam weer te verraten, waarin ook een hele duidelijke wens zat? Dat is een andere podcast. Maar dit is wel de weg geweest. En op dit moment gaat het goed met ons. Het is niet zo dat we ellendig in verdriet zijn. Veel berusting. Maar we zijn het er allemaal over eens dat Charlie een superleuk hondje was. Ik kan ook de conclusie trekken dat de zoektocht naar een nieuwe hond zeer nauwkeurig is uitgevoerd. Want Charlie paste echt van top tot teen in ons gezin. Dat vind ik ergens ook een fijn iets. Want dat is toch ook iets, juist omdat dit mijn werk is, ben je daar toch wel mee bezig. Hè? Niet van ik moet het goed doen, maar wat past dan? Ik zie zo vaak dat het dat daar scheefgroei zit. Toch dingen over het hoofd gezien. En ach, weet je, ik ben ook niet perfect. Dus ik zal vast wat over het hoofd hebben gezien. Maar we wilden... wat we wilden, dat was Charlie, zeg maar. Dat gaf Charlie. En ja, Miesje, dat het daarom ook gewoon extra zuur is. En ik denk ook wel dat dit ook echt het hondje was van de kinderen. Dus ja, we waren op de camping in Frankrijk. En daarnaast ons stond een toller. En daarnaast stond een doedel. Een zwarte doedel. En elke keer als we voorbij liepen, dan gaven ze handkusjes. En toen liepen we op een gegeven moment nog een keer voorbij. En toen zei Salome, dat is mijn oudste dochter. Ja, ik heb maar één dochter, maar dat is de oudste. En die zei van, ik mis een hondje, mama. En toen zei Abel, onze zoon van 3, die praat Salome soms een beetje na. Maar niet dat hij daardoor niet meente. Maar die zei, ja, ik mis ook een hondje, mama. En toen kwam ik bij de tent en moest ik huilen. Toen zei ik, ja, weet je, ik mis ook een hond. Simpel zat, punt. En de tijd komt als die komt. En dan komt er een hond. En wat dat is en hoe dat eruit ziet. Ja, dat gaan we meemaken. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik heb er volgens mij niet zoveel meer over te vertellen. Maar dit is wel de reis geweest. En het voelt niet als rouw met OU. Het voelt niet alsof ik in rouw ben om Charlie. Maar het voelt wel rouw. Het voelt als rouw gegaan. En het is gewoon rouw. Het is gewoon... dus het onderscheid. Het is gewoon heel rouw geweest dat we zo'n leuk hondje... met een lange zoektocht nu niet meer hebben. Vanuit het verlangen ook wel meer vanuit mij. Van weet je, ik mis het gewoon echt. Ik mis mijn passie. Mijn hobby is mijn werk geworden. En Charlie heeft eigenlijk ook wel weer een stukje hobby teruggegeven. Want doordat ik van mijn hobby mijn werk heb gemaakt, miste ik mijn hobby wel eens. En Charlie gaf me mijn hobby terug. Dus er werd ook weer een vlammetje aangeraakt. En ja, daar zit een stukje rauwigheid van. En ook gewoon de keuzes die we moesten maken. De sneltrein die er in één keer was. Waarvan ik toch merk dat ik gewoon even geen zin had om wat erover te vertellen. Om wat over te delen. Omdat, ja, weet je, wat moest je erover zeggen of zo? Een beetje zo. Mijn hoofd, nou, niet eens mijn hoofd. Mijn systeem zat nog vol van alles wat er was. Ik denk dat misschien veel beter gezegd is. Anyway, ik zou zeggen, luister ook even de andere podcast om nog wat meer de lager achter te begrijpen als dat iets is wat je past. En anders heb je deze iets meer gericht op de statistiek en de verhaal en wat is er nou eigenlijk gebeurd aan de achterkant. En dan wil ik je enorm bedanken voor het luisteren en tot bij een volgende podcast.